Ik weet niet hoe het u vergaat als u de Bijbel leest. Maar soms, en dat is een hele poos zo, en ik probeer steeds alles op een rijtje te zetten. Dan worden zoveel groepen in de Bijbel genoemd. Er worden over Joden gesproken. Er worden over Grieken gesproken. Over heidenen, over volkeren. Noem maar op. En dan als je zo de hele Bijbel doorgaat. En natuurlijk ook over Israël. Als geheel volk. En dan denk je, waar moet ik alle partijen plaatsen? En af en toe, weet je, dan probeer je daar een beetje volgorde in te vinden. En ja, dat heb ik ook deze morgen geprobeerd te doen. En ik ben ervan overtuigd dat jullie misschien daar een andere mening over hebben. En misschien heb ik het morgen ook wel weer. Ik weet het niet, maar we gaan gewoon proberen om deze morgen daar een beetje lijn in te vinden. Voor mijzelf. Het heeft voor mijzelf wel wat gebracht. Afgelopen week denk ik van, oh, zat dat zo? Waar ik ook nog nooit had ik er zo tegen aangekeken. Maar we beginnen maar gewoon. En waar het eindigt, zien we ook wel. Ik begin met een paar versen te lezen uit de Romeinenbrief. En een paar versen uit Efeze 2, vers 11 tot en met 13. Nou, Paulus die schrijft een brief aan de Romeinen. En dat kun je ook lezen in hoofdstuk 1, vers 7. Nou ja, Romeinen die komen uit Rome. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u in vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus er houdt in, Paulus die schrijft aan de gelovigen in Rome. Maar de versen die ik ga voorlezen, dat is Romeinen 1. Vanaf vers 14 tot en met vers 16. En er staat, ik sta in de schuld, schrijft Paulus, bij Grieken en niet-Grieken. Dat is weer iets, niet-Grieken. Grieken en niet-Grieken. Bij wijzen, ook nog weer een groep, en onverstandigen. Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want, schrijft hij, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en voor de Griek. Eerst voor de Jood. Efeze 2, vers 11 tot en met 13. En dan schrijft Paulus, bedenk. Efeze 2, vers 11 tot en met 13. Bedenk daarom dat u, die voorheen, heidenen staat er waarschijnlijk bij u, maar in de grondtekst staat er weer volkeren. Die volkeren of heidenen waren in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Ik heb hierboven staan, eerst de Jood, maar ook de Griek. En we gaan het ook nog over vijgenbomen hebben, twee vijgenbomen van Juda, staat er in Jeremia. En we moeten even goed in de gaten houden als we het over een Jood hebben, of dat is iemand van de twee stammen Juda. Misschien wist u dat al wel, maar dat moet je wel steeds voor ogen houden. Nou, en sommigen die zijn, ja, die zeggen van, ja, als je moeder een Jood is en je vader niet, dan ben je automatisch een Jood. Maar daar kun je alles van zeggen en daar gaat het deze morgen ook niet om. Maar één ding heb ik wel geleerd, alles wat je zegt over de Bijbel en wat daar staat geschreven, bekijkt er altijd uit het oogpunt van God. Nooit vanuit de mens, zoals wij erover denken. Want zoals wij erover denken, zit je er altijd naast. Want we trekken het altijd op onszelf. Dus alles wat je zegt over de Bijbel, of je leest het daar, bekijk het vanuit Gods oogpunt. Romeinen 2, vers 28 tot en met 29. Er staat, want niet hij is een Jood die in het openbaar is, en niet dat is een besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dus daarom de definitie van Jood moet wel heel serieus worden genomen. En bekijk dat nou gewoon, wat ik net ook al zei, uit het oogpunt van God. God die kijkt naar beneden en die ziet iedereen. En als wij over een Jood denken, hebben wij daar andere beelden bij dan dat God erbij heeft. Want voor ons is Jood een handelaar en daar moet je goed voor uitkijken. Maar God die kijkt er anders naar. Dus de duidelijkste verklaring voor wat een Jood is, hebben we net gelezen. En Paulus die zegt hier ook nadrukkelijk wat wel en niet een Jood is. En als je dan bekijkt, moet je je voorstellen dat er in die tijd waren daar fariseeën, schriftgeleerden, priesters. En er waren ook Joden. Maar zij beriepen zich op de besnijdenis. Want zij keken er tegenaan als je besneden bent, ben je een ware Jood. Maar Paulus, die zegt hier compleet iets anders. Die zegt, je bent een Jood als je met je hart besneden bent. Besnijdenis of geen besnijdenis, het maakt niet uit. Dus kun je voorstellen dat Paulus zegt, nou, je kunt je wel zeggen dat je een Jood bent, maar je bent het eigenlijk helemaal niet. Je kunt wel zeggen, ik ben besneden. Maar Paulus die zei precies het tegenovergestelde. Als je niet met je hart besneden bent, ben je geen Jood. En Paulus die wist exact waar hij het over had. Want hij kende de wet van voren en van achteren. Beter dan dat wij die kennen. En dat zegt hij ook zelf. Paulus die schrijft over hemzelf, ik ben een Joodse man. Geboren in Tarsus in Sicilië, maar opgevoed in de stad, in deze stad, Jeruzalem, en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet. Van de vader, zegt hij erbij, een ijveraar voor God, dat waren al de Joden, als ze maar voorop stonden, want zij hielden de wet. En, zegt Paulus erbij, zoals u heden allemaal bent. Jullie zijn allemaal Joden en jullie zijn ijveraars voor de wet. Jullie beroepen je op de wet, maar eigenlijk hou je God buiten de deur. En het is eigenlijk heel vreemd dat Paulus dus de definitie verwierp, ondanks dat hij precies wist hoe het zat, dat hij de definitie verwierp van wat is nu een Jood? En hij zegt nog een keer heel duidelijk, een Jood is iemand met een innerlijke besnijdenis. Besnijdenis des harten staat in de Statenvertaling. En dat is eigenlijk het teken van het nieuwe verbond. En nog even iets tussendoor. Het nieuwe verbond is iets voor, als je Jeremia 31, vers 33 leest, dan heb je daar oude en het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond was voor een gelovig iemand die geloofde in God in die tijd. En later dat Jezus de Christus was, het nieuwe verbond. En dat was de periode waarin wij leven nog helemaal niet bekend. Dat moet je goed in de gaten houden. En Paulus die zei dus heel duidelijk dat een Jood iemand was waarvan zijn hart besneden was. En geloof me dat Paulus het in die tijd moeilijk had. De fariseeën en de schriftgeleerden en de priesters, die wilden hem echt wel doden. Want het druisde in tegen alles wat de wet aangaf. Het was natuurlijk voor een priester pure ketterij in die tijd. En geloof maar dat ze kwaad op hem waren. En als je dan kijkt, weer inzoomt op de wet, dan wist Paulus exact waar hij het over had. Want die hele Oude Testament had het daar eigenlijk al over. Niet over de besnijdenis, alleen dat staat ons ook voor ogen, maar over de besnijdenis des harten. En als je dan kijkt wat de Heer Jezus ook zei in Matteüs 23, vers 1. En dan zegt hij tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, want ze proberen hem te verzoeken: jullie doen overeenkomstig jullie werken. Want jullie zeggen iets, maar doen het zelf niet. Al jullie werken doen jullie om door de mensen gezien te worden. Alles was gebaseerd op de wet. Als je maar vooraan stond, als je de wet maar hield. Maar voordat we eigenlijk kunnen begrijpen hoe een Bijbelse Jood eigenlijk de wet handen en voeten gaf, en wat Paulus ook zelf bestudeerd had, dan moet je het volgende weten. In Jeremia, daar staat dus, daar profiteert iets in Jeremia 24. En dan gaat het over twee manden. En beide manden zaten vijgen. En dan staat in Jeremia 24, vers 1. De Heer liet mij twee manden met vijgen zien. Nadat koning Nebukadnezar van Babylonië, koning Jechonia van Juda, daar heb je weer Juda, de zoon van Jojakin, samen met de leiders van Juda en de sneden en de smeden en de wapenmeesters uit Jeruzalem naar Babel had weggevoerd. De manden waren voor de tempel gezet. In de ene mand zaten prachtige vijgen als van de eerste pluk. In de andere mand zaten bedorven vijgen die niet meer te eten waren. En als je dan doorleest, dan geeft God daar een verklaring wat hij daarmee bedoelt. Jeremia schrijft het op. En God die zegt tegen Jeremia, dit moet je beschrijven. En Juda die was eigenlijk al heel lang in opstand tegen God. En we hebben het puur over Juda, hè? Niet over de 10 stammen. Over de Joden. En ze aanbaden God eigenlijk heel hypocriet in de tempel. Ze deden net als ze God geloofden op zijn woord. Maar eigenlijk deden ze dat niet. En ze weigerden eigenlijk te luisteren naar wat God tegen hen zei. En ze hebben zelfs sommigen gestenigd die in wezen tegen hen ingingen. Profeten, noem maar op. En daarom verkondigt God eigenlijk ook een oordeel over het volk. En dat kun je lezen in Jeremia 7, vers 1 tot en met 15. God die zegt, jullie worden weggevoerd, want ik heb Jeruzalem verworpen. Want jullie houden je niet aan mijn woord. En dan zegt hij erbij, net zoals hij eerder Silo had verworpen. En Silo, dat was de plaats die God had verlaten in de dagen van de hoge priester Eli. En wat gebeurde daar? Op de dag dat de Filistijnen de ark van het verbond veroverden, beviel de schoondochter van Eli van een zoon, genaamd Ishabod. En de betekenis daarvan is, Israël is van zijn eer beroofd. En u kunt lezen in 1 Samuel 4, vers 22. Dus de aanwezigheid van God die week van Silo en keerde nooit meer terug naar Silo. De ark, daar ging het om, daar was de eer van God, werd teruggebracht naar Jeruzalem, eeuwen later. En daar keerde de glorie van God wel terug, omdat de ark terug was in Jeruzalem. En een paar honderd jaar later vertelde God aan Jeremia dat hij Juda zou verlaten, zoals hij Silo had verlaten. En waarom? Omdat in wezen de mensen de tempel van Salomo in een roversholt had veranderd. En er staat, in de Statenvertaling staat, een kuil der moordenaars. En dan zegt God vervolgens tegen Jeremia, vers 7, vers 16. En dan zegt hij, jij bidt niet voor dit volk. Jij bidt daar niet voor. En kom niet langer met smeekbeden, zegt God tegen Jeremia. Dring niet bij mij aan, want ik zal niet naar jou luisteren. God die zegt tegen Jeremia, wat jij ook doet, ik heb een beslissing genomen. En als God eenmaal een oordeel heeft uitgesproken en God recht heeft gesproken, kan dit niet meer veranderd worden. En als Jeremia door was gegaan met zijn smeekbeden en alles wat God tegen hem zei, dan had hij eigenlijk laten blijken dat hij het oneens was met God. Hij kon niet meer bidden dat dit volk gespaard zou worden. Ook niet meer de terugkeer van de glorie van God en de tempel. En met deze achtergrond dan komen we aan in Jeremia 24. De mand met de prachtige vijgen. Wie waren nou die vijgen? En we hebben het hier over Juda. De mand met die prachtige vijgen waren de Judeërs. Die zich schikten naar Gods oordeel. God had een oordeel uitgesproken over Juda. En degenen die zich schikten naar dit oordeel waren de goede vijgen. En waarom weet je dat? En God die zegt tegen deze groep, als je doet wat ik je zeg en je ondergaat dit oordeel, dan zal ik jullie terug laten keren naar het land wat ik jullie beloofd heb. En dan hebben ze inzicht in datgene wat God gezegd heeft. Jeremia 7, vers 5 tot en met 7 staat. En dat is ook de uitleg daarvan. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, die goede vijgen, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, die wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet en geen andere goden achterna gaat, uzelf ten kwade, dan zal ik u in deze plaats, het land dat ik uw vader gegeven heb, laten wonen, eeuw in, eeuw uit. Dat is de toekomst. Als jullie doen wat ik zeg, ondanks dat jullie onder het oordeel komen, dan zal ik jullie het land geven wat ik jullie beloofd heb. En jullie zullen daar rustig wonen, eeuw in, eeuw uit. Maar dan heb je ook nog die andere man met bedorven vijgen. De Judeërs, weer de Judeërs, weer de Joden. Die weigerden zich te onderwerpen aan de koning van Babylon. Want dat was het oordeel wat God over Juda had gebracht. Jullie worden weggevoerd en jullie krijgen een oordeel omdat je mij in de steek hebt gelaten. Dus zij weigerden eigenlijk naar Gods oordeel te luisteren. En dan zegt hij ook in Jeremia 24, vers 8. Maar die bedorven vijgen, die niet meer te eten zijn. Ja, dit zegt de Heer. Die vijgen staan voor koning Sedekia van Juda. En voor zijn raadsheren en de mensen uit Jeruzalem. Die in dit land zijn overgebleven of in Egypte zijn gaan wonen.
Ik maak hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Zij zullen te schande staan en het mikpunt zijn van hoon en spot. Hun namen zullen als een vloek worden gebruikt, overal waarheen ik hen verdrijf. Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af, tot ze zijn verdwenen uit het land dat ik hun en hun voorouders gegeven heb. Wat een contrast. Dezelfde groepen. De een onderwerpt zich aan Gods oordeel en de ander niet. Weet u, ook de Heer Jezus die zag al in zijn tijd dat er twee groepen waren. Twee groepen Joden. Matthäus 7 vers 17 tot en met 20 daar staat. En zegt Jezus tegen de Farizeeën: zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgebracht en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Er zijn hier al veel preken over geweest. Ja, en compleet in een andere context. Alleen het gaat hier over de twee groepen Joden. Niet meer en niet minder. En ook in de tijd van de Heer Jezus waren diezelfde groepen nog altijd aanwezig. Een groep die wel tot geloof kwamen in de Heer Jezus. En een groep die hem verwierpen. En beiden die stellen gewoon Juda voor, de Joden. En dat is ook het punt. De goede vijgen onderwierpen zich aan het oordeel en geloofden dat God het oordeel over hen gebracht had. En zij onderwierpen zich dat ze weggevoerd werden naar Babel. En die andere groep, die verzette zich daartegen, bleef in het land en we hebben gelezen wat er met hen gaat gebeuren. Maar hoe weten wij nu dat het oordeel wat kwam of dat gekomen is, van God was? Er staat ook duidelijk in de Bijbel, ook in Jeremia 25, vers 8 tot 9. En er staat: daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal u alle geslachten uit het noorden, ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere. En ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Dus de koning van Babel was een dienaar van God. God had hem opdracht gegeven om het volk weg te voeren. Ook in Jeremia 27 vers 4 komt hetzelfde weer. En ik geef haar aan wie het in mijn ogen goed is. Wel nu, ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel. Mijn dienaar, zegt God. Het is mijn dienaar. En ik heb hem opdracht gegeven voor die goede en de slechte vijgen. Dat is het oordeel. En als je berust in die oordeel, dan geef ik jou in de toekomst het beloofde land. En als je dit dan zo doorleest, en al die hoofdstukken in Jeremia, dan begint alles voor jou te leven. En dan denk je van, oh, is het hierom? En nog een keer, dus Juda bestond uit gelovigen, de prachtige vijgen, en ongelovige mensen, de rotte vijgen. En natuurlijk, ook in andere volken komt dit voor. Dan heb je rechtvaardige mensen, je hebt onrechtvaardige mensen. Komt ook in deze tijd voor. Maar in dit geval van Juda is het compleet anders. En weet u waarom? Het is duidelijk een goddelijke scheiding. God heeft gescheiden zijn volk. Twee verschillende vijgenbomen. En God die zal hen ook verschillend behandelen. En dan kom je ook nog een keer het eerste geboorterecht tegen. En die werden gegeven aan hen die de goede vijgen voortbrachten. En degenen die de slechte vijgen voortbrachten, hadden geen eerste geboorterecht. God heeft ze onterfd. Kun je daar iets bij voorstellen? Gods volk, Juda, een volk. En hij legt daar een scheiding neer, de goede en de slechte vijand. En God die onterft die groep uit zijn volk, onterft hij. Maar hoe weten wij dat God iets kan onterven? Nou, dat kunnen we lezen. Dat gaat over de zonen van Ruben in 1 Kronieken. En daar was eigenlijk Ruben, die had recht op het eerste geboorterecht. Maar hij deed iets wat schandelijk was in Gods ogen. En hij wordt onterfd. En aan wie ging die erfenis over? Aan Juda. Want Juda werd machtig onder zijn broers. Het eerste geboorterecht ging over van Ruben op Juda. En dan komen we nog een keer weer terug bij Romeinen 2 vers 28 tot 29. Want die is niet een Jood, hebben we net al gelezen, die in het openbaar is, maar in het verborgen. Even, daar heb ik hem. Dus de eerste geboorterecht was voor Juda. En wij weten met elkaar dat uit Juda Christus is voortgekomen. En Paulus, die de Romeinenbrief schreef, die was daar echt vol van. Hij kende de schriften als geen ander. Hij had de Christus ontdekt in de geschriften. En dit is nu, ik ga er nu van uit dat jullie weten wat een Griek is, of wat een Jood is. Een Jood is iemand die met zijn hart is besneden. Dat is een ware Jood. Maar er zijn ook nog Grieken. Of soms worden ze ook wel heiden genoemd, of volkeren. En hoe moeten we daar nu mee verder? Want Paulus die schrijft er hier ook. Eerst voor de Jood. En ook de Griek. Dat was die Jood. Maar er komen daar ook nog de Grieken bij. En de heiden. Of de volkeren. Hoe je ze ook maar noemt. En waarom was Paulus eigenlijk vol van Christus? Dat kunnen we lezen in de Romeinenbrief. Schrijf je, omdat het een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. En dit geldt eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Jood en Grieken, beiden dus. Maar wel nadrukkelijk in die volgorde. En in de hoofdstukken die volgen werkt Paulus dat verder ook uit. En Paulus die schrijft in de eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen uitdrukkelijk over het naderende oordeel van God over Israël. Want daar gaat die hele Romeinenbrief over. Want het naderende oordeel staat voor de deur. En Paulus, die had er uit de geschriften al lang door dat er heel dichtbij was. En in alles wat je leest, ook in de Romeinenbrief, moet je goed voor ogen houden het naderende oordeel. En die toorn Gods, staat er, wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En die toorn van God is voor, zowel voor Jood als voor Griek, staat er in Romeinen 2 vers 9. Maar er is ook een mogelijkheid om aan die oordeel te ontkomen. Romeinen 2 vers 10. En heel veel mensen, ook in deze tijd nog, die hebben het over de toorn van God. En ik denk dat de toorn van God over de hele schepping komt. Eén ding heb ik wel doorgekregen, die toorn van God gaat alleen over Israël. En ook dat zijn van die eikpunten die je steeds goed in de gaten moet houden. De toorn van God, ondanks dat we misschien wel naar een slechtere of betere tijd toe gaan, die komt alleen maar over Israël en niet over Nederland. En ook niet over een ander land. Het gaat puur over Israël. Gods eigen volk had hem in de steek gelaten. En waarom? Ze hadden God ingeruild voor andere goden. Daarom de toren. En dat had Paulus ook heel duidelijk voor ogen. En dan staat er ook in Romeinen 2, vers 9 tot en met 11. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God, Jood of Griek. Er is geen onderscheid bij God. En ook in Romeinen 3, als je dat leest, gaat het nog altijd over die toorn van God. Alleen, het is zijn volk, Gods eigen volk. En voor een poosje terug las ik iets over God die noemt zijn volk mijn knecht, mijn zoon, mijn eerstgeborene. En als je dan kijkt dat het volk Israël geboren is in Egypte, daar is Gods volk geboren. En daar zegt hij, het is mijn eerstgeborene. Ik heb dat volk uitgekozen. En daarom was God ook zo kwaad op de farao van Egypte. Het is mijn volk, het is mijn eerstgeborene zoon. En die onderdruk jij. Ik zal al de eerstgeborenen van jullie volk zal ik doden. Want jullie hebben mijn volk, mijn eerstgeborene verdrukt. Dat kunnen we ook lezen. In Jesaja 41, vers 8 staat. Maar gij Israël, mijn knecht, die ik verkoren heb. Mijn knecht, Jesaja 42, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. En dan staat er in Jesaja 42, vers 8 tot en met 9. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, mijn eer zal ik aan geen ander geven, aan geen ander volk. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik u. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze horen. Voordat er iets gebeurt, laat ik het jullie weten. God gaat alleen maar voor zijn eigen volk. En niet meer en niet minder. Zijn eerstgeborene zoon. En staat er ook in Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere. Uw God, de Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. En om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En nadat Paulus al die dingen ook aan de Grieken heeft uitgelegd, kun je lezen in Romeinen 1, tot en met 2, vers 17. Daar zeg je dan heel duidelijk hoe het in elkaar zit. En dan kom je weer terug op de Jood. Eerst de Jood en dan de Griek. En als je dan naar die Jood kijkt, dan krijg je bijna het idee weer, daar heb je weer het verbond, het oude verbond. Dat idee krijg je daarbij. En dan staat in Romeinen 2, vers 17, u wordt een Jood genoemd. De Grieken staan erbij, hè? En in vers 2, 28, wie is nu eigenlijk een Jood? De Grieken die luisteren daar ook naar. En eigenlijk geeft hij gewoon onderwijs. En dan zegt hij in vers 17, hier, hij die de wet van God in bezit heeft. Dat is een Jood die de wet van God in zijn bezit heeft. En eigenlijk als je dan doorleest, gaat het om de besnijdenis van het hart. En eigenlijk is de besnijdenis van het hart voldoende. En Paulus wil waarschuwen dat je geen Jood bent op grond van geboorte of besnijdenis. Alleen wie is weer een Jood? Hij die in het verborgene is. En eigenlijk in het Oude Testament staat al geschreven dat eigenlijk een Jood iemand is die met zijn hart besneden is. En in het Oude Testament wordt eigenlijk al beschreven dat er meer nodig is dan het voorhuid besnijden of uit geboorte. En als we dan terugkomen op die komende oordeel, dan wordt hier eigenlijk gezegd dat ook als je Griek bent en bent besneden van hart, dat je eigenlijk een Jood bent. En dan komt de vraag van, dan gaan we naar hoofdstuk, ik moest even een volgorde leggen. Pakken we even de Bijbel erbij. Over de ware Jood en de ware Griek. En dan gaan we naar een geheimenis toe. Dus eigenlijk is er geen onderscheid tussen Jood en Griek. En dan staat er in Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Dan gaan we eigenlijk ontdekken wat het geheimenis hier is. En dan schrijft hij, het geheimenis, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Hier heb je het woord heidenen weer. Kun je met volkeren of Grieken of wat ook. Maar als je dan even met me meebladert in Romeinen, we beginnen bij Romeinen 9. Even kijken. Romeinen 9, vers 6. Romeinen 9, vers 6. En er staat, want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Dat is altijd een hele moeilijke vers gevonden. Niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Romeinen 9, vers 27. Er staat, en Jesaja die roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Vers 31, hoofdstuk 9, vers 31. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, de slechte vijgen, is aan de wet van gerechtigheid niet toegekomen. Romeinen 10, vers 19. Er staat, maar ik zeg, schrijft hij aan Romeinen, heeft Israël het dan niet begrepen? Ze hebben het niet begrepen. En er staat verder, ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is, Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Wat voor volk is dat? Wat geen volk is. Gaan we naar Romeinen 10, vers 21. Met het oog op Israël, zegt hij echter: heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Volk Israël. Romeinen 11, vers 2 en 3. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet je nu niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Het is toch allemaal negatief. En dan Romeinen 11, vers 7. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Weer die twee groepen. De ene deel heeft het gekregen en de ander niet. En dan gaan we naar Romeinen 11, vers 25. Vers 26, wat ik net heb voorgelezen over het geheimenis. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is. Totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Dat zal in de toekomst zijn. Als de duizendjarige tijd aanbrengt, breekt. En dan vers 26, dan hebben we alleen maar negatieve dingen gelezen. En zo zal heel Israël behouden worden. Maar hoe dan? Hoe wordt Israël nou behouden? Dat is het geheimnis. En zo zal heel Israël behouden worden. En voor mezelf, dan denk ik van, ik heb het al zo vaak. En er staat verder, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Israël, het ware Israël. Maar wat is nu het ware Israël? En ik dacht altijd van, dat zijn de twee en de tien stammen. Nee, het ware Israël is die met het hart besneden zijn. Ook in de toekomst. Degenen die geloven dat God de schepper van hemel en aarde is en dat hij Jezus de Christus is. En als je dat gelooft in die tijd voor het nieuwe verbond, dat is het ware Israël. En niet fysiek besneden of dat je toevallig een Jood bent. Maar over die tien stammen waar God een scheidsbrief mee had, lees je helemaal niks meer. Maar die zijn verstrooid onder de volkeren. De Grieken, de volkeren, de heidenen, iedereen die in de toekomst met zijn hart besneden is, dat is het ware Israël. En voor mij, ik vind het geweldig, alleen nu in deze tijd, is er iets veranderd? In die tijd moest het volk tot bekering komen. Maar in deze tijd, daar sluiten we er ook mee af, en dat vind ik ook heel mooi. En dan lezen we, we hebben net Efeze 2, vers 1 tot en met 22. Efeze 2, vers 1 tot en met 22. En als je die voorgaande gedeeltes leest, dan heeft Paulus het daar ook wel over ons en wij. En dan zeg je ineens hier, In hoofdstuk 2, vers 1, ook u. Ook u. Wie zijn nu die u? Hij heeft het daar in hoofdstuk 1 over ons, de gelovigen, uit de handelingentijd. En dan richt hij zich ineens, richt hij zich tot een groep, maar ook u. Ja? Weer diezelfde groepen. De Griek. Ja? Niet alleen de Jood, er is geen onderscheid meer. Ook u, schrijft hij, heeft hij met hem leven gemaakt. U, die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt. En zo gaat het maar door. Weet u, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons. En hij zegt ons, Paulus hoort erbij, iedereen. Door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad. Weer diezelfde groepen. En dan gaan we verder naar vers 11. En er staat boven bij mij, Jood en Heiden, Griek, zeg ik, volkeren, alles. Er is geen onderscheid meer. De tussenmuur is weg, zegt nu Paulus. Eerst in de handelingen, in de Romeinenbrief. Eerst de Jood, dan de Griek. In de toekomst. Maar nu, tussenmuren weg. Bedenk daarom dat u die voorheen volkeren, heiden staat er, of natiën, Grieken, was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, de Griek, de Jood, de heiden, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu u besneden van hart bent, weet u, en er staat er in vers 14, want hij is onze vrede die beiden één gemaakt heeft. En de tussenmuur, eerst de Jood, dan de Griek, die scheiding maakte, af te breken. Weet u, dit zijn gewoon geweldige versen. En wat heeft hij gedaan? Vers 16, hij heeft een nieuwe mens geschapen, die beiden in één lichaam wonen. En hij heeft ze met God verzoend, door het kruis. Weet u, en dat allemaal door de geest van God zelf. Weet u, en dat is ook het geweldige, dat we ook in deze tijd mogen weten. Dat we met elkaar het lichaam van de Heer Jezus Christus vormen. En wat een vooruitzicht hebben we. Ik vind het zelf ook geweldig. Weet je, dat wij deel hebben aan het lichaam van Christus. Geen onderscheid meer. Ook geen volk, maar dat is het volk. Ik heb u jaloers gemaakt op een volk. En dat is een volk dat eigenlijk in de Romeinentijd bestaat uit een Griek, Heiden, Jood, alles. Het is eigenlijk geen volk. Maar het is... Het geheim is, het is het ware Israël. Dat is het volk. En wij hebben altijd het idee dat Israël, dat is een volk. Maar het ware volk van God is in die tijd, die met het hart besneden zijn. En in deze tijd is er geen onderscheid meer. Niet meer eerst de Jood en de Griek. Maar allen zijn we deel van het lichaam van Christus. Amen.
Thank you.
Dank u wel, Heer, dat we zo aan het einde van deze dienst tot u mogen komen om u te danken voor uw grote liefde die u hebt getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we hebben het net met elkaar gezongen, staand op de beloften van mijn Heer en Heiland. Heer, en u hebt ons zoveel beloofd in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en als we dat tot ons door laten dringen, Heer, dan kunnen we elke dag lachen door het leven, ondanks alles wat er gebeurt om ons heen. Omdat we weten dat u alles in uw hand hebt, wat er ook gebeurt in deze wereld. Heer, u laat uw schepping nooit los. Heer, en u hebt daar een plan in. Heer, die we altijd niet allemaal kunnen doorzien. Maar één ding weten we zeker. Heer, u hebt ons nu reeds een plaats gegeven bij u in het hemelse. En wij zullen meemaken met het lichaam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wat er gaat gebeuren in uw schepping, ook in de toekomst. En daar kunnen we alleen maar voor danken, loven en prijzen. Zo willen we u ook danken voor de rest van deze dag. We mogen weten dat u met ons meegaat. Danken, Heer, dat in alles wat er gebeurt, u ons nooit in de steek laat, onder alle omstandigheden. Heer, dit bid ik zo uit genade alleen. Amen.